Vandaag wil ik het met u hebben over psalm 51. Wel, psalm 51 is een tamelijk bekende psalm. Daar staat een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heren, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden. Anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden, God, zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover. De psalm van David staat erboven. Dat wendt natuurlijk, want er zijn heel wat psalmen die afkomstig zijn van David, de koning en dichter. Maar dit is een van de 13 psalmen die in verband gebracht worden met de geschiedenis van David. Ik bedoel dit, koning David heeft heel wat psalmen gedicht of gecomponeerd, ik weet niet hoe ik het zeggen zal vanmiddag. Maar in ieder geval, hij heeft er vele tientallen gemaakt, maar daarvan zijn er 13, waarvan ook uitdrukkelijk in de schrift vermeld wordt dat ze verband houden met een bepaalde gebeurtenis of bepaalde gebeurtenissen uit het leven van David zelf. En nou is het natuurlijk toch vanzelfsprekend, zou ik willen zeggen, dat wat een dichter ook maakt, staat altijd in verband met wat hij beleeft, wat hij heeft meegemaakt. Er is altijd een bepaalde aanleiding toe. En het blijft zo dat iemand die gedichten schrijft dat altijd doet vanuit zijn innerlijke beleving. Dat is nou eenmaal niet anders. En zo heb ik het ook wel eens dat ik op één dag over 3 verschillende onderwerpen ergens moet praten, maar alle 3 de keren komt er zo ongeveer hetzelfde uit. Gewoon omdat dat nou eenmaal is waar ik dan op dat moment mee bezig ben. Dat gaat nou eenmaal zo. Het is iets waar je op geconcentreerd bent en hoe dan ook, je komt erop terecht. En zo is dat natuurlijk met de psalmist ook altijd het geval. Alleen het bijzondere is natuurlijk dat bij deze 13 psalmen, waarvan dit er één is, het uitdrukkelijk vermeld wordt. Want dat hoeft natuurlijk niet. Hoeft er lang niet altijd bij vermeld te worden. Zie? En hier staat het wel. Er staat namelijk een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wel, nou is niet mijn bedoeling om uitgebreid stil te staan bij de geschiedenis van David en Bathseba. Bovendien, ik bemoei me gewoonlijk helemaal niet met andermans huwelijk. Hè. Zo ligt dat nou eenmaal. Maar het is toch zo dat het hier eerst vermeld wordt ter inleiding van dit vers. En dat is natuurlijk niet voor niks. Kijk, er had natuurlijk ook, wij zouden zeggen, David heeft gezondigd, er was iets fout gegaan bij hem, hij heeft een zonde begaan en nou heeft hij wroeging. Jazeker. Spijt van zijn daden, maar niettemin hoeft het dan nog niet vermeld te staan in vers 2, want dat blijkt namelijk vanzelf uit de psalm. Zie, ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. En tegen u en tegen u alleen heb ik gezondigd. Of wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid, delg mijn overtreding uit. Kortom, dat we hier te maken hebben met iemand die zich bewust is van de grote schuld die hij op zich geladen heeft, is duidelijk genoeg. Dat had in vers 2 niet hoeven staan. Maar dat het er staat, is uiteraard de verwijzing naar de geschiedenis van David en Bathseba. Er zit namelijk achter elke psalm, en dus ook achter deze, een veel diepere betekenis. Maar dat hoef ik langzamerhand op deze plaats niet meer te zeggen. Natuurlijk is het zo dat de geschiedenis van David en Bathseba een belangrijke waarheid vertegenwoordigt in verband met de heilsgeschiedenis. En daar gaat het hier om. En meer speciaal wordt dan gewezen op het moment dat de profeet Nathan bij David was geweest om hem te wijzen op de schuld die hij had. Ja, hoe dat nou precies zat, weet ik ook niet. Wij zijn degene die ons afvragen, wist David dan zelf niet dat hij verkeerd stond? Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval weet ik uit de schrift dat hij zich van die schuld pas goed bewust werd door het korte verhaaltje wat Nathan aan zijn koning even vertelde. Ja, leest u het maar eens na. Het is 2 Samuel 12, denk ik, ongeveer. Daar komt Nathan, de profeet Nathan, bij David. En hij wijst hem langs tactische weg op de schuld die hij op zich geladen heeft. Hij dwingt David als het ware om een oordeel uit te spreken over iemand. Waarna Nathan zegt, die iemand, dat bent u zelf. Die man zijt gij, zegt hij tegen David. En vanaf dat moment is David zich bewust van de schuld die hij op zich heeft geladen. U kent waarschijnlijk het verhaal wel dat hij op een gegeven moment naar buiten keek en een aardige vrouw zag. Vervolgens meende dat hij maar aan zijn bestand zou moeten worden toegevoegd. Ik probeer het netjes te zeggen, ook al klinkt het humoristisch. Maar zo is het nu eenmaal. Het is een tragische gebeurtenis, maar nogmaals, ik wil er niet te lang bij stilstaan. Waar het om gaat is dat het gebeurd is. En dat er in de schrift een hele belangrijke waarheid aan gekoppeld wordt. In ieder geval, het is de aanleiding in de Bijbel voor het weergeven van een heel speciaal aspect ook van niet alleen van de heilsgeschiedenis, maar zelfs van de persoon van de Heer Jezus zelf, van wie David dan toch een beeld is. Ja, kijk, het geheim van het verstaan van de schrift zit er me nog steeds in of wij wel goed lezen wat er staat. Of we er niet wat bij maken vanuit onze fantasie, of we de dingen laten staan in de schrift zoals ze staan en zien hoe God het gebruikt en in welk verband God zelf deze woorden plaatst. En het gaat er nu om dat we hier in deze psalm niet zozeer te maken hebben met de schuld en het berouw. De schuld en de schuldbelijdenis, laat ik het zo zeggen. De schuld en de schuldbelijdenis van David zelf. Maar we hebben te maken met de schuld en de schuldbelijdenis van de Heer Jezus zelf. Dat hoeft er niet van te schrikken. Het is nu eenmaal zo dat de Bijbel zegt dat dien die geen zonde gekend heeft, die is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ik citeer maar even uit het hoofd. Het gaat erom dat de Heer Jezus wel degelijk onze zonde en onze zonden, onze ongerechtigheden droeg. En daarom schuldig stond voor God, althans juridisch. En daar gaat het me altijd maar om. Recht heeft te maken met dit soort zaken. Hè? Juridisch stond hij schuldig voor God en daarom droeg hij ook de consequenties daarvan. En dat is wat uitgedrukt wordt in deze psalm. Want laten we even een kleine proef op de som doen. Het is nou eenmaal zo dat bijvoorbeeld in vers 20 van deze psalm gezegd wordt, doe wel bij Sion naar uw welbehagen. En Sion is de plaats, de berg eigenlijk, binnen Jeruzalem, waar de troon van David stond. Het is de basis van het Davidische koningshuis. Dus doe wel bij Sion naar uw welbehagen en bouw de muren van Jeruzalem op. Nou, dat was nergens voor nodig, die stonden er gewoon op dat moment. Met die muren van Jeruzalem was helemaal niks gebeurd. Die werden ook niet afgebroken als straf bijvoorbeeld voor David. Die stonden er en die bleven daar staan. Dat wil zeggen, die zonde van David heeft helemaal niks te maken met Sion, nog de muren van Jeruzalem. En daarom is dit gebed in feite dus ook niet op zijn plaats. Tenzij we dan dit overdrachtelijk opvatten. En dat kan natuurlijk, maar dan is er maar één goede manier. Dat is namelijk dat we het opvatten in de profetische betekenis. Namelijk, ooit zou er een tijd komen waarin niet alleen Sion verworpen zou worden. Dat wil zeggen dat het Davidische koningshuis van de troon gestoten zou worden. Maar bovendien dat de muren van Jeruzalem ook inderdaad geslecht zouden worden. Maar dat zou pas veel later gebeuren. En daar gaat het nou maar om. Deze psalm is zo moeilijk slechts in de mond van David te leggen. Hij kwam uit de mond van David, maar hij blijft daar niet. Dat kan ook niet natuurlijk, want dan lees ik weer een ander vers. Er staat bijvoorbeeld in vers 6 dat David spreekt tegen u, hij spreekt tot de Heere, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Er staat met nadruk dat de zonde van David een zonde was tegen God. En uitsluitend tegen God. Wel, als dat slaat op de zonde van David, dan krijgen we toch te maken met het merkwaardige verschijnsel, dat dan de schuld die David naar onze normen had tegen bijvoorbeeld Bathsheba zelf en tegen Uria, haar man, die hij de dood in joeg, dat die schuld helemaal niet gerekend wordt. Dat betekent dan zo, dat zou dan zoveel betekenen als je de vrouw van je buurman wil hebben, dat is goed, maar dan moet je wel de buurman zien kwijtraken. Toch? Dat zou het dan betekenen. Want dat zou dan geen schuld met zich meebrengen. Zie? Waar het nou om gaat is dit, dat deze psalm helemaal niet in de mond van David alleen thuis hoort, maar dat deze uit de mond van David kwam omdat hij thuis hoort in de mond van de zonen Davids. Want het blijft zo dat de schuld die de Heer Jezus op zich nam, de schuld van de mensheid, zal ik maar zeggen, onze schuld, was een schuld niet tegenover elkaar, niet tegenover andere mensen. Maar het was uitsluitend de schuld ten opzichte van God zelf. Het is ook die schuld die wij hadden, de schuld tegen God zelf namelijk, die door de Heer Jezus zelf werd weggedragen. En de woorden tegen u alleen heb ik gezondigd, liggen dan ook uiteindelijk in de mond van Christus zelf. Daar blijft het niet bij, want er is natuurlijk nog een afgeleide waarheid. Dat is deze, dat David, zowel als de zonen David, zowel als Christus, de personificatie zijn van het volk van Israël. Ik hoop dat u dat begrijpt. En de ene kant is zo dat David staat voor de zonen Davids, vanzelfsprekend. En de zonen Davids wordt in de Bijbel dan ook gewoon David genoemd. De Heer Jezus wordt aangeduid met David, mijn knecht David, zal koning over hen wezen. Werd er in de profetieën gezegd, lang nadat David overleden was. Dus David staat voor de zonen Davids, maar David als de koning staat voor zijn volk. En datzelfde geldt dus ook voor de zonen Davids. Als de koning van Israël is hij de vertegenwoordiger van het volk. En als dus deze woorden in de mond van de Heer Jezus gelegd kunnen worden, dan kunnen ze dus ook gelegd worden uiteindelijk in de mond van Israël zelf. Van een gelovig Israël wel te verstaan, of heel nauwkeurig het gelovig overblijfsel van Israël straks in de toekomst. Daar komt het op neer. En dat is in feite het geheim van de psalmen, namelijk dat ze in de eerste plaats verband houden met de persoon van de Messias zelf, de koning der Joden. In de tweede plaats houden ze verband met het volk van deze koning der Joden, met Israël dus. En pas in de derde plaats, maar dan zijn we al een aardig eindje van huis, pas in de derde plaats kunnen ze eventueel van toepassing gebracht worden op de gelovigen van de tegenwoordige bedeling, namelijk op ons. Maar dat is een afgeleide waarheid en dat moeten we goed voor ogen houden. De psalmen die gaan niet primair over ons, de psalmen gaan primair over Christus, zoals de hele Bijbel primair over Christus gaat. En secundair gaat het over Israël en in de derde plaats gaat het dan uiteindelijk over de gemeente en dan kun je nog verder redeneren over de volkeren enzovoort. Dat is wel waar, maar dat is een afgeleide waarheid. De eerste plaats spreekt het over Christus zelf en dat geldt voor alle psalmen. En denkt u bijvoorbeeld maar, om een ander voorbeeld te geven, denkt u bijvoorbeeld maar aan de profetie van Jona bijvoorbeeld, waar we heel duidelijk hetzelfde verschijnsel vinden. De profetie van Jona en de geschiedenis van Jona wordt in de Bijbel zelf direct in verband gebracht met de Heer Jezus, met de Zoon des Mensen. Het teken van Jona was immers het teken wat de Zoon des Mensen, namelijk de Heer Jezus zelf, zou ondergaan. En toch is het zo dat wanneer we het boek Jona alleen op die manier toepassen, dan komen we er ook niet uit. Want het zal blijken dat Jona niet alleen in de eerste plaats een type is van Christus zelf, maar in de tweede plaats is hij een type van Israël. Wat ook diezelfde weg zou gaan van een opstanding ten derde dagen. En dat leest u dan bijvoorbeeld in Hosea, ik noem maar wat, Hosea 6. Maar goed, dat even terzijde om u te laten zien dat dat universeel van toepassing is in de schrift. Het spreekt altijd primair over Christus en secundair spreekt het over allen die op een of andere wijze met Christus te maken hebben. En dat volgens een bepaalde volgorde. En zo komen we weer terug in deze psalm. Die dus inderdaad primair spreekt over Christus en secundair over Israël. En het aardige is natuurlijk dat ik daarbij de schrijver van de psalm helemaal niet genoemd heb. Dat wil zeggen dat David, ach, David heeft hem geschreven. Dat is waar. Was ook Davids verdienste niet zozeer. Want uiteindelijk is het zo dat hij deze woorden geïnspireerd, ingeblazen dus kreeg van de Heilige Geest. David heeft door de Heilige Geest gesproken, zegt de boekhandelingen. Dus dat is geen verdienste van David, integendeel. Daar komt nog bij dat we toch een beetje merkwaardig zouden moeten vinden dan dat deze David precies op het moment van zijn grote schuld, dat hij terneergeslagen was en in de rouw was ook eigenlijk, dat hij juist op dat moment dit gedicht maakt. Maar hij doet dat uiteraard omdat hij op dat moment van zwakheid geschikt was om te fungeren als een instrument van de Heilige Geest. En dat is precies wat gebeurd is. En vandaar dat de psalmist dan ook ongeveer eindigt in vers 19. De offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. En deze psalm zelf, alleen het bestaan al van deze psalm zelf, is daar het bewijs van. Dat God deze gebroken, deze verslagen man gebruikt. Maar goed, om even terug te komen op de vers 2, waar staat toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Batseba was ingegaan. Wel, we hebben hier dus te maken met aan de ene kant met de schuld van David en aan de andere kant met het moment waarop zich dat afspeelde. De schuld die David droeg en die hij zich bewust was nadat Nathan bij hem gekomen was. Dat zegt ons namelijk iets over die hele situatie met Batseba. En nogmaals, ik ga er niet uitgebreid op in, want dan had ik het boek Samuel moeten opslaan en niet Psalm 51. Maar het is zo dat Batseba zelf een beeld is, hoe kan het ook anders, van de oude schepping, van de wereld als zodanig. Dat is in principe altijd zo met de vrouw. De vrouw is nou eenmaal de uitdrukking, in het algemeen gesproken, van de zienlijke wereld, van de uiterlijke dingen. En dat is ook hier het geval. Het is zelfs heel bijzonder dat zij genoemd wordt Batseba. Het wordt altijd vertaald met dochter van de zeven, hoewel dat natuurlijk niks zegt verder. Hè? Want je weet niet wie die zeven was dan. Maar het wordt vertaald met dochter van de zeven. Ik vertaal het liever met een huis. Huis van zeven. Of zeven huizen, van mijn part. Maar een huis van de zeven. Want huis is het woord voor dochter. Inderdaad. Maar ook het woord, huis. Hè? Bad is dochter, maar het is ook huis. En huis en vrouw zijn in wezen gelijke begrippen. Een huis is immers ook de buitenkant van iets, de uiterlijke dingen. En in de ruimste zin van het woord is die dochter of dat huis niks anders dan de schepping als zodanig. Het huis waarin zelfs God woont of wel wil wonen. Zie? Maar goed, ik heb beloofd dat ik er niet te diep op in zou gaan. Bad wil dus zeggen het huis en is de aanduiding van de schepping. En als het dan staat dat het is van de zeven of verband houdt met de zeven, is dat niet zo moeilijk. Want het is de aanduiding van de wereld zoals wij die vandaag kennen. Zoals die geformeerd werd, moet ik zeggen, gedurende zeven dagen. De zeven dagen van Genesis 1. De wereld zoals wij hem kennen. En het bijzondere daarvan is dat de wereld zoals wij hem kennen een bijzondere wereld is, namelijk een wereld die op een of andere wijze in verbinding gebracht is met Jehovah. Wij denken bij Jehovah altijd aan de verbondsgod, namelijk de God die met Israël in verbond trad. En dat is natuurlijk wel juist, Maar diezelfde God van Israël, onder de naam Jehovah, die trad al met de mens in een verbond bij Adam. Dat wil zeggen, het was Jehovah zelf die zich bekend maakte aan Adam, dat zijn afstammelingen later de naam vergaten, zodat zelfs Mozes niet meer wist wie het was. Hij moest vragen, hoe heet u eigenlijk? Dat is tragisch, maar het doet aan deze waarheid niks af, dat Adam zelfs al schrijft over God als over Jehovah. Adam is degene die God bij die naam aanduidt. Jehovah is dan ook de God die, waarvan de Joodse traditie zegt dat hij in deze schepping, in deze wereld meegaat. Ik geloof niet dat ze zelf begrijpen wat ze zeggen dan, maar het is wel waar. Dat wil zeggen, de Heere, de God van Israël, is die God die in deze wereld of met deze wereld meegaat. Niet alleen in de zin van dat hij mens werd, want dat is natuurlijk waar, de persoon van Jezus van Nazareth, maar ook in de zin van dat hij vanaf het begin, dat wil zeggen vanaf de zeven dagen, zelfs vanaf het begin van de zevende dagen, direct betrokken is bij de gang van zaken in deze wereld. Omdat de wereld zoals wij die kennen niet de normale wereld is, maar het is de wereld die, waarvan ik altijd zeg dat hij zwanger is. Hij is in verwachting, hij wacht namelijk op het openbaar worden van de nieuwe schepping. Deze wereld zucht en is in barensnood, zegt Romeinen 8 enzovoorts. Het is een wereld die door de Heer zelf gereed gemaakt is om zijn werk daarin volvoer te krijgen. Een wereld die eigenlijk een andere positie had, oorspronkelijk, maar ook daar praten we nu vandaag niet over. Maar het gaat erom dat de Heer zelf zich uitdrukkelijk verbonden heeft met deze wereld en daar een speciale weg mee wandelt, opdat daaruit die nieuwe schepping zou voortkomen. En dat is wat uitgedrukt wordt in de verbintenis tussen David en Bathsheba. En dan moet u niet gaan vragen van, ja, maar David zondigde toch, enzovoorts. Ja, ja, natuurlijk. En hij droeg daar de consequenties van. En precies zo is het van toepassing op de Heere Jezus. De Heere Jezus droeg een schuld op zich, nam een schuld op zich, doordat hij zich afgaf met deze wereld. En waarom deed hij dat? Wel omdat deze wereld toch schoon van gedaante was. Ja, dat staat over Bathsheba. Maar laten we dan Johannes 3 vers 16 leven. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij had er van alles voor over. Hij had er zichzelf voor over. En dat is precies wat er gebeurd is. De Heer heeft zich overgegeven in de eerste plaats voor deze wereld als zodanig. Hij heeft zich daarmee verbonden. Hij heeft zich ook met name kenbaar gemaakt aan deze wereld, zoals hij zich later kenbaar maakte aan Israël. En toen was het inderdaad als de echtgenoot. Hij trouwde met Israël en zegt, mijn naam is Jehovah. Dan zeg ik het heel kort, want ik kan het allemaal niet nabladeren nu. Maar ik neem aan dat het toch wel voor een groot deel bekend is. De Heer maakte zich aan Israël bekend als de echtgenoot onder de naam Jehovah. En maar veel eerder al had de Heer zich bekend gemaakt aan Adam, inderdaad als de Heer en daarom echtgenoot van deze stoffelijke wereld, eveneens onder de naam Jehovah. Ja, zo zit dat. En dat, ik moet er misschien aan wennen, dat moest ik ook, maar dat geeft niet. Maar waar je aan moet wennen is dus dat David en Bathsheba een beeld is van de Heere, Jehovah dus, en de wereld zoals wij hem kennen. En dat blijkt ook wel, want is het 2 Samuel 12? Ja, hè? Ja, het is 2 Samuel 12. In 2 Samuel 12 wordt namelijk wel degelijk erop gewezen dat op het moment van, hoe zal ik dat nou eens netjes zeggen, dat op het moment dat die situatie tussen David en Bathsheba zich afspeelde, dat zij onrein was. Dat staat er allemaal heel netjes. En ik wou het ook netjes houden, hè. Maar ze reinigde zich, ze was zich wassende, staat er. En toen zij later bij hem kwam, staat er dat zij zich gereinigd had van haar onreinheid. Het zijn dingen die er nooit bij verteld worden. Daarom is het zo nuttig als je het eens een keer gewoon naleest. Dan kunt u zien wat altijd uit de kinderbijbel weggehouden wordt. Hè? Maar waar het om gaat is kort en goed dat ze dus op dat moment eigenlijk onvruchtbaar was. Of net haar onvruchtbaarheid achter zich had in de bekende cyclus. En daar gaat het nou om. Zij was in principe onvruchtbaar. Maar toen ze met David gemeenschap had, bleek zij vruchtbaar. En zij bracht een zoon voort. En dan ga ik het verhaal vlug vertellen. Een zoon bracht ze voort die naamloos bleef, als ik het goed heb gemerkt, en die stierf. Hij speelt geen rol in de geschiedenis. Maar zolang die zoon leefde, was David in de rouw en at hij niet. En toen die zoon stierf, toen kleedde hij zich weer fatsoenlijk aan als de koning en hij liet zich een maaltijd brengen enzovoorts. En zolang die eerste zoon leefde, was hij in de rouw. En toen die zoon stierf, was het over. Nou is het gebeurd. En hij zegt heel laconiek, ik vind het prachtig zo'n uitspraak. Hij zegt wel, toen hij nog leefde, kon God hem voor me bewaren. Hij zegt, maar nu is hij dood en God zal hem mij niet teruggeven. Hij zal hem niet wederbrengen tot mij, maar ik zal tot hem gaan. Pas later, hè. Ik zal hem wel weer ontmoeten. Dat moet je vasthouden. Een baby gaat het over, hoor. Hij zegt, ik zal hem weer ontmoeten. Dat is voor ons dus ook in wezen van toepassing. Ik zal hem wel weer ontmoeten, maar niet hier. God zal hem niet bij mij brengen. God zal mij tot hem brengen. Hoe dan ook. En de rouw was over en daarna staat er meteen achteraan dat er een tweede zoon geboren werd, in tweede instantie. Namelijk Salomo. Want Salomo was dan wel de oudste zoon van Batseba, maar dat was de oudste overlevende zoon van Batseba, want de eerste was als baby gestorven. En Salomo was degene die dan ook David opvolgde op de troon, maar hij was, zoals dat hoort in de Bijbel, de tweede en niet de eerste. Want de eerste stierf en de tweede kreeg het eerstgeboorterecht op de troon. Er zit nog veel meer aan vast in verband met dat koningshuis en de erfrecht van Salomo enzovoorts, want hij raakte het toch weer kwijt, hoor, maar daar hebben we het nou niet over. He? Waar het om gaat is dat we precies zien wat we mogen verwachten. Na die geschiedenis met David en Batseba krijgen we dat twee zonen voortgebracht worden, waarvan de eerste van het toneel verdwijnt en de tweede erft. En voor degene die wat langer meedraaien moet dat zonder meer duidelijk zijn, dat we dus met David en Batseba te maken hebben met de verhouding, eigenlijk het huwelijk, tussen de Heer en deze tegenwoordige wereld, waaruit de eerste Adam voortkwam. Maar die stierf, waarna de tweede Adam, de tweede mens dus, definitief op de troon zou komen te zitten als Salomo, namelijk als de vredevorst. Als de echte vredevorst. En u ziet dat die lijn ons dus meteen terugbrengt naar Genesis 1 en het werk van de zeven dagen. En achteraf gezien zeg ik dan maar dat we daardoor bovendien weer een bevestiging hebben van de waarheid van de zogenaamde restitutieleer. Namelijk dat er voor Genesis 1 de zeven dagen nog wat anders lag. Want voor die tijd was er nog wat anders, ook in de geschiedenis van David en Batseba. Want Batseba hoorde toe aan een ander, namelijk aan Uria. Dat betekent het licht van Jehovah. Toch, het licht van de Heer, het licht van Jehovah. Maar die stierf. En u ziet dat in dat hele verhaal al vast zit, dat er iets afgebroken werd bij die oude schepping, dat het de dood tot gevolg zou hebben, uiteindelijk zelfs de dood des Heren, want daar komt het toch op neer, daar is Uria toch ook echt weer een beeld van, en dat ze langs die weg en door het sluiten van een nieuw huwelijk alsnog de verlossing tot stand kwam. Want zo ligt dat. En dat is een lijn die in de hele schrift terug te vinden is. Ik haal het nu aan alleen in verband met de schepping, maar ik had het ook aan kunnen halen in verband met de geschiedenis van Israël. En ik had zelfs kunnen spreken over de eerste David en de laatste David. Want ook dat is waar, hè? Op alle manieren vindt u die lijn in de schrift terug. Maar waar het om gaat is dat hier in deze psalm gewezen wordt op de verantwoordelijkheid en de schuld. Dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen verantwoordelijkheid is een neutraal woord en schuld is negatief, hè? Maar op de verantwoordelijkheid en dus de schuld die de Heer op zich genomen heeft toen hij zich bemoeide met deze tegenwoordige gevallen wereld. Een wereld die gevallen was volgens Genesis 1 vers 2, maar waar de Heer zich mee afgaf, mee verbond als het ware. De Heer die nam het op voor deze wereld. Hij bereidde deze wereld in het proces van zeven dagen, vandaar het huis van de zeven of de dochter van de zeven enzovoorts. Maar daardoor was hij ook, of minstens daardoor, was hij ook verantwoordelijk voor de redding van deze wereld. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Hij heeft de schuld van deze wereld op zich persoonlijk geladen en hij heeft die schuld weggedragen. En daarover spreekt deze psalm. En laten we maar eens even doorlezen, want we komen vanzelf wel verwijzingen naar dat principe tegen. De eerste opmerking uit de mond van de schuldige in vers 3 is dan ook: wees mij genadig, o God. Zo hoort het ook. Ik weet wel, er zijn zondaren die bidden heel wat af. Wat is maar één gebed waarmee ze kunnen beginnen? Anders is het andere allemaal zinloos. Dat is het eerste is, o God, wees mij zondaar genadig. Want hoe dan ook, het blijft zo dat iemand die een schuld op zich geladen heeft, in ieder geval een schuld tegenover God, dat hij daar alleen maar vanaf kan komen vanuit de genade en vanuit de goedertierenheid of de barmhartigheid van God. Alle drie de woorden worden in dit vers gebruikt. Genade, goedertierenheid, barmhartigheid. Wees mij genadig, o God. De zondaar is overgeleverd aan een genade God, omdat de zondaar fundamenteel al veroordeeld is. Weer Johannes 3. Wie niet gelooft is reeds veroordeeld, staat er. En een veroordeelde kan aanspraak maken op genade. Nog sterker, slechts een veroordeelde kan aanspraak maken op genade. Zolang je niet veroordeeld bent, zolang je schuld niet vaststaat, kun je ook niet een beroep doen op genade. Eerst moet je schuld vastgesteld zijn, pas dan kun je een beroep doen op genade. En een beroep doen op de genade van God is tegelijkertijd dus een erkenning van onze schuld. Zie? En daarom is het zo moeilijk voor de mens om God te vragen om zijn genade. Of om Gods genade te accepteren, want die hoeft er in wezen niet eens om te vragen. Hier wordt er om gevraagd, maar inmiddels is de zaligmakende genade Gods verschenen aan alle mensen. Schrijft de apostel Paulus aan Titus. Is verschenen aan alle mensen. Wat wij doen is niet eens meer vragen om genade, als het goed is. Wij danken hem voor de genade die hij ons geschonken heeft in Christus. Wij danken hem, het is vanmiddag gelezen. Als het niet avond is, ben ik altijd in de war. Hè? Maar het is vanmiddag gelezen uit Efeze 1. Hè? Hij heeft ons begenadigd. In wie? Heel goed. Ik hoorde wat ik horen wilde. Hij heeft ons begenadigd in David. Er staat, hij heeft ons begenadigd in de geliefde. Maar de geliefde is gewoon de naam voor David. Hè? David betekent geliefde. Hij heeft ons begenadigd in David. In de geliefde. En daar gaat het maar om. Wij hebben die genade ontvangen. Maar goed, hier staat, wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Oftewel, in overeenstemming met uw goedertierenheid. Dat is de eerste helft van dit vers. En dan volgt nog een keer precies hetzelfde, namelijk, delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheid. En genadig zijn wil zeggen overtredingen uitdelgen. En in overeenstemming met uw goedertierenheid is hetzelfde als naar de grootheid uw barmhartigheden. Maar ik wijs er even op dat hier gesproken wordt over overtreding in het enkelvoud. Het gaat hier niet over de zonden, meervoud van de zondaar, de zondige daden die hij gedaan heeft. Maar het gaat om de fundamenteel zondige positie van de natuurlijke mens. Zoals het later ook in deze psalm nog naar voren wordt gebracht. Natuurlijk, ik weet het wel, wanneer we deze psalm laten bij David, bij de zondaar David, dan zeggen we die overtreding was dat hij de vrouw van de buurman nam. Dat was een zonde. Maar in diepere zin gaat het daar natuurlijk niet over. Het gaat om de schuld, in eerste plaats, die de Heer Jezus op zich nam doordat hij met deze wereld meeging. En wanneer we het al van toepassing brengen op Israël of de volgeren of desnoods op onszelf persoonlijk, want dat kan natuurlijk, dan moeten we zeggen dat het hier gaat om onze fundamentele positie als zondaar. Net zo goed als dat het gaat om de fundamentele positie van de Heer als de God die met deze wereld meeging. Hebben u zich dat nooit afgevraagd, dat de schrift aan de ene kant zegt, wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis, en wat gemeenschap heeft een rechtvaardig God met een zondige wereld. En aan de andere kant, dat die rechtvaardige God zich wel degelijk af heeft gegeven met deze zondige wereld. Dat hij wel degelijk hier kwam, en zich ermee bemoeide, en met Adam in de hof wandelde. U zegt, dat is voor zijn zondeval, dan zeg ik, oké, dan daarna zien we toch van Henoch, hij wandelde met God, enzovoorts. Hè? Wat voor gemeenschap is het tussen licht en duisternis? Wel heel wat, want het licht kwam in de wereld. Johannes 1. Of Johannes 1. Drie hebben we al gehad. Nou zijn we in Johannes 1. Het licht verlicht en ieder komende in de wereld, staat er. Dus die gemeenschap was er wel. Maar het licht was of is Christus. En alleen al doordat hij zich met deze wereld bemoeid heeft, heeft hij een verantwoordelijkheid en zelfs een schuld op zich geladen tegenover de Godheid als zodanig. En die schuld heeft hij weggedragen. Daar gaat het hier om. Wees mij genadig, o God, of delg mijn overtreding, 1, enkelvoud uit in overeenstemming met de grootheid uw barmhartigheden. Dus één overtreding tegenover de barmhartigheden van God. En dan lees ik maar gewoon verder, staat in vers 4. Was mij wel, of tenminste, of was mij goed. Was mij wel van mijn ongerechtigheid, ziet u, enkelvoud. En reinig mij van mijn zonde, enkelvoud. Wel, wassen en reinigen is natuurlijk precies hetzelfde. En ongerechtigheid is hetzelfde als zonde. Het is weer een parallelisme. Eén waarheid die in twee verschillende zinnen naar voren wordt gebracht. Maar het gaat om enkelvoud. Het gaat om de natuurlijke positie van de mens. En het gaat zelfs om de natuurlijke officiële positie van de Heer zelf. Maar goed, vers 3 en 4 spreken over de schuld die hij dan heeft. En dan zeggen wij, kan dat dan? En dan, want dat begrijpen wij niet. Maar vers 5 zegt gewoon, want ik ken mijn overtredingen. En dat is nou aardig. Ik ken mijn overtredingen. Nou is het wel degelijk een meervoud. Ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Want het blijft natuurlijk zo dat uit de zonde van de natuurlijke mens overtredingen, namelijk zonden, voortkomen. De een houdt verband met het ander. Ik ken mijn over, hij is zich ervan bewust. Dan is hij al een mooi eind opgeschoten natuurlijk. Maar hij had er ook iemand voor die hem daarbij geholpen had, hè? David. Dat was namelijk Nathan. Het ligt niet zo voor de hand om te zeggen van jezelf dat je schuldig bent. Ik ken heel wat mensen die alles doen, op de meest vreemde manieren soms, om zich maar te rechtvaardigen tegenover ons. Of zelfs tegenover mij, die bellen op enzovoorts. Hè? En dan willen ze zich rechtvaardigen. Vindt u ook niet dat ik dat wel goed gedaan heb, broeder Klein Haneveld? Nou ja, alsof dat er wat toe doet of ik dat goed vind. Hm? Dat antwoord ik dan ook altijd, dus laat u de telefoon maar liggen. Hè? Want daar gaat het helemaal niet om. Er zijn altijd mensen die hun eigen zonde willen goedpraten. Zeggen, nou, het valt in de praktijk nog wel mee. Zie? En doen vervolgens een beroep op de liefde en de barmhartigheid van God. Maar zo zit het niet. Je kunt een beroep doen op de genade van God als je eerst toegeeft dat je een veroordeelde bent en dat je schuld draagt. Zie? Dat is de situatie van de natuurlijke mens. Dat is de situatie van Israël als zodanig. Ze nemen het ons nog steeds kwalijk als we ze gewoon de boodschap van Petrus op de Pinksterdag voorhouden. Waar de Jood Petrus zegt tot Israël dat deze Jezus gesteld is tot een Heer en tot een Christus, tot een Messias. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Want ik las van de week nog een verhaal in de krant over het toenemende antisemitisme. En daar kregen de christenen weer de schuld van. Want het zou antisemitisch zijn om de Joden uit te maken voor godsmoordenaars. Dat is niet antisemitisch. En bovendien is het niet eens discriminerend. Want wij zijn dat ook namelijk, wij heidenen. Wij hebben allemaal schuld. Of kent u dat gedicht niet? Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Enzovoorts. No, dat is cultuur, vrouw. Zulke gedichten. Nou. Zoek dat maar eens uit. Hè? Want het zijn het zijn de Joden wel natuurlijk. Maar niet alleen. Daar gaat het maar om. Maar men zegt het is antisemitisch om hen dat voor te houden. Maar het blijft natuurlijk zo dat Israël als volk te midden van de volkeren de eerste verantwoordelijkheid draagt. Al zegt de schrift dat Joden en heidenen samen schuldig zijn aan de verwerping en daarom ook de kruisiging van de Heer Jezus. Dat staat in Handelingen, staat ook in Psalm 2. Het wordt daaruit ook aangehaald. Uitdrukkelijk op gewezen. Maar hoe dan ook, het blijft natuurlijk zo dat Israël in eerste plaats daarvoor verantwoordelijk is. En van Israël wordt ook verwacht dat het uiteindelijk toegeeft en zegt, was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. En als je het mij vraagt, als Zacharië 13 in vervulling gaat, Zacharië 12 en 13 in vervulling gaat, en Israël rouw zal bedrijven over haar eerstgeborene, namelijk over de Heer Jezus, wanneer ze hem namelijk zien die ze doorstoken hebben, zoals het daar ook staat, dan zullen ze denk ik in die dagen van rouw toch ook deze Psalm 51 als een belijdenis oplezen. En als je in dat licht deze psalm leest, dan begrijpt u hem in één keer. Dat is helemaal niet moeilijk meer. Dan begrijpt u ook hoe het zit met Sion en de muren van Jeruzalem enzovoorts. die zijn dan net omgevallen. Jeruzalem is net verwoest en de olijfberg is gescheurd enzovoorts. En te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn op die dag. Jazeker, dat is waar. Dat is Joël 2. Te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming wezen. Dat is waar. En bij die gelegenheid zal deze psalm bijvoorbeeld gelezen worden en zal gebeden worden. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Dat zal ook inderdaad gebeuren. En u ziet, deze belijdenis ook in de mond past van Israël. Niet bereid om schuld te bekennen vandaag aan de dag, maar het zal eerst schuld moeten bekennen. Dat is de weg van elke zondaar. En zelfs van de Heer Jezus lezen wij dus in de schrift dat hij schuld beleed, goed, namens ons. Of hij beleed onze schuld, maar hij droeg hem zelf. En hij beleed de schuld die hij droeg aan zijn hemelse vader. En hij droeg onze schuld weg in de dood. Daar gaat het om. Ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. En dan vers 6, tegen u en meer uitdrukkelijk tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Dat is natuurlijk een herhaling, tweemaal hetzelfde weer, hè? Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. En wat staat het hier duidelijk, hè? Het gaat er niet om of iets kwaad is in onze ogen. Het gaat er niet om ook of wij ons voor elkaar kunnen rechtvaardigen. Het gaat erom wat God ervan vindt. Of een mens rechtvaardig is voor God. En er zijn heel wat mensen die ik rechtvaardig acht, naar menselijke normen althans, maar die voor God niet rechtvaardig zijn, al was het maar omdat ze geboren zijn. Ja, dan ben ik een vers in het voren vast. Maar dat is een goede controle op de juiste gedachtegang, hè? Want een mens is door geboorte schuldig voor God. Hij is van nature een zondaar. En daar gaat het om. En zijn zonde is dan ook een zonde in de eerste plaats en eigenlijk alleen tegenover God. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En dan wordt dat gezet tegenover de tweede helft van dit vers, vers 6. Er staat op dat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Dat is ook twee keer hetzelfde natuurlijk. Opdat gij rechtvaardig zijt, komt overeen met opdat gij rein zijt. Rechtvaardig zijn wil zeggen rein zijn. En dan, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken, eigenlijk zou het misschien beter vertaald worden met opdat gij rechtvaardig zijt in uw woorden. En dan is het wat duidelijker, want dan gaat het meteen om dat wat God geschreven heeft. Dat wil zeggen ook dat wat God in de schrift in het woord namelijk gesproken heeft. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw woorden en rein zijt in uw richten. Want de manier waarop God richt en oordeelt of recht spreekt, ligt natuurlijk vastgelegd in de woorden God, in dat wat hij geopenbaard heeft. God is rechtvaardig in zijn spreken, hij is rein in zijn spreken, hij is rechtvaardig in zijn richten. En is ook rein in zijn spreken. Ik zet de zinnen nou schuin tegenover elkaar. Hè? Op alle manieren gaat het op. En het aardige is dat het aangehaald wordt in Romeinen 3. Precies binnen dit verband uiteraard. En ook dat is een controle. Er staat namelijk in Romeinen 3 vers 4. Daar staat, doch God zij waarachtig. Eigenlijk moet ik de klemtoon anders leggen. Doch God zij waarachtig. In verband met de waarheid namelijk. God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Waarbij de waarheid tegenover de leugen gesteld wordt. Gelijk geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden. Daar heb je het, woorden. Hier is het vertaald met woorden. En overwint wanneer gij oordeelt. En dit is dus een betrekkelijk vrij citaat uit Psalm 51 vers 6. En daar staan de woorden Gods tegenover de woorden van mensen. Tot op zekere hoogte is het namelijk zo dat alle zonde van de mens kan beschreven worden als leugen. Als onoprechtheid. Vandaar de meest voorkomende zonden van mensen is dan ook liegen. Men liegt of het gedrukt staat, neem me niet kwalijk. Ik ken mensen die hebben helemaal geen reden om te liegen, maar doen het toch. Want dat zijn ze zo gewend. Die zullen nooit een woord waarheid vertellen. Nou ja, een woord waarheid misschien wel, maar dan te midden van een heleboel leugens, zodat het zijn betekenis volstrekt verloren heeft. Dat is nu eenmaal zo. De meest eenvoudige dingen, zelfs als ze praten over het weer, liegen ze er nog over. Ja, daar lacht hij om, maar ik meen het echt serieus, niet bij wijze van spreken, ik meen het echt, zulke zijn er. En ik ken ze ook. Die kun je nooit vertrouwen. Wat ze ook zeggen, er zit altijd wel iets in, maar het is heel moeilijk terug te vinden wat er eigenlijk aan de hand is. En dat is in wezen de menselijke natuur. Om de dingen op zijn minst anders voor te stellen dan ze zijn. En als het erom gaat, zelfs volstrekt het tegendeel te beweren van de waarheid. En glashard. Heb je dat nooit gehad, dat ze tegen u zeggen, dat heb je helemaal niet gezegd? Dat komt allemaal voor. Ze glashard in je gezicht zeggen dat het anders was, terwijl jij erbij geweest bent, de andere erbij geweest bent. En glashard zegt, nee, zo was het niet. Dat komt allemaal voor. Dat is de wereld, dat is de mensheid. Liegen. En het kenmerk van God, het kenmerk van het woord van God, is dat er geen woord gelogen is. Dat God waarachtig is, dat hij vertrouwd kan worden op zijn woord. De mens is dat niet gewend en hij neemt de Bijbel en opent hem en zegt, nou het zal wel niet zo bedoeld zijn als het er staat. Want ze gaan zichzelf maar na, zo de waard vertrouwd is, de huiswaard dus, hè, vertrouwt hij zijn gasten. Zo is het toch? Men gaat ervan uit dat de woorden niet de getrouwe weergave zijn van de werkelijkheid. Eenvoudig omdat men zelf niet gewend is woorden zo te gebruiken. Men gebruikt woorden om de waarheid te maskeren, maar niet om hem te openbaren. Maar God is waarachtig, God is rechtvaardig in zijn spreken. En God zegt bovendien dat de mens dat niet is. Dat de mens, alle mens, leugenachtig is. En in ieder geval betekent dat dat hij geneigd is tot de leugen. En anders leest u Genesis nog maar eens na. De eerste hoofdstukken. Komt duidelijk genoeg naar voren. Dus wat hier tegenover elkaar gesteld wordt in Psalm 51 vers 6 is aan de ene kant de zonde, de onrechtvaardigheid van de mens, aan de andere kant de rechtvaardigheid van God. En zoals gezegd, rechtvaardigheid heeft van alles te maken met dat wat geschreven staat. Dus altijd zo, recht is dat wat geschreven staat. En ook daar in Romeinen 3, u moet het vandaag nog maar eens verder lezen, dat schriftgedeelte, in Romeinen 3 wordt gesproken over het feit dat God zich houdt aan zijn woord. Het voorgaande vers, dat moet dan vers 3 geweest zijn geloof ik, van dat hoofdstuk, spreekt over het geloof van God. God is gelovig. Wij zeggen, ja natuurlijk gelooft hij, maar dan hebben we niet begrepen wat het betekent. Geloof wil zeggen dat iemand zich houdt aan het woord, dat iemand het woord handhaaft. Dat is geloof. En als van God gezegd wordt dat hij gelooft, dan betekent dat dat God zich houdt aan het woord wat hij gesproken heeft. En Gods waarachtigheid, Gods rechtvaardigheid zit hem juist hierin dat hij zich houdt aan dat wat hij gezegd heeft. Of geschreven heeft eventueel. Zie? En daarom zal iemand het geloof van God teniet doen, staat er? Nee, natuurlijk niet. God houdt zich aan zijn woord. En daar gaat het om. Er wordt hier bevestigd, de zonde van de mens is in principe de leugen. Maar de zonde, maar de, daar staat tegenover, de rechtvaardigheid van God. Vandaar dan ook dat Satan genoemd wordt de leugenaar van de beginnen. En ook de verklager der broederen, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Hij is wel een verklager der broederen, maar omdat hij een leugenaar is, klopt er toch geen woord van. Dus dat is makkelijk. Maar hoe dan ook, hier staat tegenover elkaar de onrechtvaardigheid van de mensen, de rechtvaardigheid van God in zijn spreken en dus ook in zijn uitspraken, namelijk ook in zijn juridische uitspraken in verband met de veroordeling van de mens en de schuld van de mens. En dat wordt dan in vers 7 bevestigd, waar staat, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Nu is het zo dat in principe natuurlijk de bevestiging is van bijvoorbeeld Romeinen 5, waar gesproken wordt over de, wat wij dan noemen erfzonde, maar in de Bijbel heet het gewoon de zonde van de mens. Namelijk de natuurlijke, zondige aanleg van de mens. De zondige aanleg namelijk die hij geërfd heeft. En hij kan er dus niks aan doen. Een mens wordt als zondaar geboren, zo staat het hier ook. Maar, ik moet zeggen, dat is niet de belangrijkste betekenis, want dat is iets wat vanzelfsprekend genoeg is. Maar hier wordt het natuurlijk ook gezegd van Israël of door Israël. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En in verband met Israël is dat al heel erg duidelijk, omdat het begrip moeder eigenlijk een heel erg typisch Joods begrip is. Al was het alleen maar omdat zelfs het Jood zijn afhankelijk is van of iemands moeder een Jood is. En de moeder is in feite dan ook het volk. We spreken over een Jiddische mama of zoiets, hè? Maar in principe is heel Israël zo'n Jiddische mama. Het is het volk zelf is het moedervolk. En daarom in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat wil inderdaad zeggen dat Israël van nature en door haar afkomst wel degelijk gevormd wordt door zondaren. Maar dat is met de natuurlijke mens in het algemeen zo, dus het is geen discriminatie. Maar in de betere betekenis van dit vers spreekt het natuurlijk over de geboorte van de Heer Jezus. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Daar moet u niet te veel van schrikken als u dat nog nooit gehoord hebt. Want het is niet nieuw wat ik nou zeg. Maar het is nu eenmaal zo dat de Heer Jezus niet slechts onze zonden droeg aan het kruis van Golgotha. Hij droeg ze zijn leven lang. Hij werd in Bethlehem geboren in die schuld en onder die schuld die hij met zich mee torste. En daar gaat het om. En de autoriteit waarmee de Heer sprak was niet zozeer de autoriteit van de Zoon van God, als wel de autoriteit van een gelovige die zich beriep op het woord van God. Maar hij stond daar als de zondaar. Ik weet wel, en dan beginnen mensen altijd ineens door elkaar te praten en te zeggen, maar die wonderen dan en die tekenen dan en die stem uit de hemel dan. Dan zeg ik wel, wonderen en tekenen werden ook gedaan door zondaren van oudsher. En stemmen uit de hemel werden ook gehoord door zondaren. Dus dat is op zich niks bijzonders. Integendeel, dat is Gods normale handelen ten opzichte van iemand die zich vasthoudt aan zijn woord. Dat is de hele Bijbel door zo. Maar het was daar de Heer die vernederd was. Er staat ook uitdrukkelijk, Filippenzen bijvoorbeeld, dat hij zich vernederd heeft. En met als consequentie dat hij de mensen is gelijk geworden. Wel, dat was niet op Golgotha, maar het was bij zijn geboorte in Bethlehem uiteraard. Daar werd hij de mensen gelijk. En daar gaat het hier om. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En heeft op aarde geleefd, niet al zondigende, want dat is wat anders, maar wel in een positie van de schuldenaar, degene die de schuld draagt. Niet zijn eigen schuld, maar de schuld die hij zich toegeëigend heeft. De schuld, onze schuld namelijk, die hij droeg. En die heeft hij meegenomen. Dus als u ooit nog eens een keer dit vers tegenkomt, denk dan aan de Heer Jezus. Die het geen roof heeft geacht om Goden even gelijk te zijn, zegt de Filippenzenbrief, maar die zichzelf ontledigd heeft, dat staat er letterlijk, ontledigd. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Al wat hij in zich had, heeft hij opgegeven en hij is de mensen gelijk geworden. Leeg namelijk. Leeg en daardoor de mens gelijk, want de mens is leeg. Daar heb ik anders wel eens over gesproken, over dat de mens een hol vat is. Daarom klinkt hij ook zo hard gewoonlijk. En hij moet gevuld en lelijk. En hij moet ook gevuld worden. Ja, stenen vaten klinken helemaal niet mooi. Het is maar een aardenvat. En een aardenvat komt niet zo mooi geluid uit. Hè? Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Maar het gaat erom dat de mens leeggemaakt is. En dat de Heer zich geledigd heeft. En hij is de mensen gelijk geworden. Het was een weg van vernedering. En hij is in alle dingen verzocht geworden, zegt de Hebreeënbrief, gelijk als ook wij, doch uitgenomen de zonde. Uitgenomen de zonde. Hij droeg weliswaar de schuld van de zonde, maar daarom was hij nog geen zondaar natuurlijk, in de zin van dat hij zondigde. En dat is het verschil. Ik hoop dat u goed het verschil ziet tussen het feit of iemand al of niet zondigt, of een zondaar is, en het feit dat hij de schuld draagt van een ander. Zie? En daar gaat het om. Hij droeg wel die schuld van de zondaar. En daarom, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En ik hoop dat u ook in dit vers duidelijk ziet staan dat het hierbij gaat om zijn geboorte. En uiteindelijk dan dus inderdaad zijn geboorte in Bethlehem. Maar goed, ik ga er niet dieper op in. Ik ga door naar vers 8, waar staat, zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En daar wordt prompt over het binnenste gesproken. was de Heer die zich ontledigde, leeg maakte en de mensen gelijk werd. Maar dan zegt hij hier, zie gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. De mens is leeg en een leugenaar en wat God in de mens graag wil hebben is de waarheid. Ik bedoel, maar zo kan er makkelijk in. Het is daar groot genoeg van binnen. Verder zit er toch niks. De waarheid moet daarin. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en vervolgens, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Dat is een belangrijke waarheid. Op het moment dat hier gesproken wordt over de schuld die de Heer Jezus droeg, wordt meteen gesproken over de lust die God heeft tot waarheid in het binnenste en de wijsheid in het verborgene. Nou, wijsheid en verberging of verborgenheid wordt in het Nieuwe Testament ook nogal eens met elkaar in verband gebracht. Maar hier gaat het in principe om de wijsheid en om bepaalde waarheid die de mens in zich kan hebben en waar God lust aan heeft. Het is uiteraard niet de mens zijn eigen waarheid, maar het is uiteraard de waarheid die afkomstig is uit het woord van God. Zoals in vers, wat was het? Vers 6 al op gewezen werd, dat God rechtvaardig is en waarachtig is enzovoort in zijn woorden. En als de mens waarheid in zijn binnenste heeft, heeft hij die ontleend aan het woord van God. Hier wordt dus gewezen op aan de ene kant de positie van de Heer Jezus als degene die voor ons tot zonde gemaakt werd, die gehoorzaam was, die schuld beleed en daarom ook de weg van het kruisen van de dood ging, zoals blijkt uit de volgende verse, maar die aan de andere kant tegelijkertijd wijst op de waarheid in het binnenste. En ik breng het maar toch in verband met 1 Korinthe 2, waar ook over wijsheid en verborgenheid gesproken wordt. En er wordt meteen bijgezegd dat indien de oversten deze wereld de verborgenheid en die wijsheid dus gekend hadden, dan zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar aangezien de Heer der Heerlijkheid zelf wel de verborgenheid kende en de wijsheid kende, omdat hij die nou eenmaal gevonden had in het woord, in het spreken van God, daarom gaf hij zich wel degelijk over aan het kruis, om gekruisigd te worden dus. Ik hoop dat u het contrast ziet. De oversten deze wereld wisten niet over die wijsheid in het binnenste, want ze kenden het woord van God niet. En dus kruisigden ze hem. Maar de Heer zelf wist het wel. En dus liet hij zich ook kruisigen. Want die wijsheid in het verborgene is simpelweg de verwijzing naar de grootste wijsheid die de schrift verkondigt. En waar we ook zoveel moeite voor doen. Namelijk dat deze oude schepping voorbij gaat en dat God een nieuwe schepping maakt. Of anders gezegd, God doet het oude leven weg en geeft nieuw leven na de dood. Kortom, de wijsheid of de waarheid omtrent de wedergeboorte. En dan ben ik weer in Johannes 3. Daar zit het op vast. De Heer gaf zich in de dood. Waarom? Nou zegt de apostel, vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Zie? En dat is die wijsheid. Dat er aan de andere kant van de dood, dat wil zeggen in de opstanding, een grotere heerlijkheid is dan aan deze kant. En dat is de reden waarom de Heer Jezus gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Want daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is. Een naam hoger dan de hoogste naam in de oude schepping namelijk. Dat is wat God hem gegeven heeft en dat is wat de Heer Jezus voor ogen gehad heeft toen hij zich voor deze wereld heeft overgegeven. En dat is die wijsheid, die verborgenheid. In de eerste Korinthebrief wordt er dan op gewezen dat als de oversten deze wereld dat gekend hadden, zouden zij hem niet gekruisigd hebben. Dan zouden ze hem fijn hebben laten leven in deze wereld. Maar de overwinning bestond er juist uit dat hij uiteindelijk uit de dood opstond. Maar als zij geweten hadden van die overwinning, zouden ze hem nooit de dood ingestuurd hebben. Dat is het verhaal. Dat kan ik ook niet helpen, zo staat het er, dus ik hoef het ook verder niet te verklaren. Maar het is de Heer zelf die hier op dit punt van, ik ben schuldig en ik moet sterven, zegt, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. En daarna spreekt hij verder over, ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Dat is vers 9. En u ziet, vers 9 gaat gewoon verder waar vers 6 en 7 gebleven waren. De schuld van de zondaar die van schuld af moet. Maar voordat het zover is, wordt gewezen op wijsheid in het verborgene en waarheid in het binnenste. In het binnenste van de mens. Verborgen blijft het. Hoe dan ook. Er komt er natuurlijk nog bij dat het in de eerste plaats niet gaat om waarheid en wijsheid in de uiterlijke dingen. In levenswandel, in het onderhouden van de wet of iets dergelijks. Het gaat niet om het uiterlijk, maar het gaat om het innerlijk. Het gaat niet om het doen van de wet, maar het gaat om het bedenken van de wet. En als u dat niet gelooft, dan waarschuw ik u, want dan doen we de volgende keer Psalm 119. Ja, daar staat dat namelijk. En dan zijn we nog wel even bezig. Maar goed, laten we bij vers 9 blijven, waar staat: ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, of was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Ontzondigen is natuurlijk wassen. En dan is merkwaardig, in die beide zinnen waaruit dit vers bestaat, worden twee dingen genoemd, twee zelfstandige naamwoorden. Het een is de hyssop en in de andere zin komt voor sneeuw. En beide woorden drukken dezelfde waarheid uit. En die waarheid is wedergeboorte. Of iets langer gezegd, namelijk dood en opstanding. Maar als je dood en opstanding vlug wil zeggen, kun je veel beter zeggen wedergeboorte. Want dat is het, hè. Dus hyssop is de uitbeelding van wedergeboorte en sneeuw is de uitbeelding van wedergeboorte. Hyssop is namelijk dat wat gebruikt werd bij de paas, bij de oorspronkelijke paasmaaltijd, bij de instelling van het paasga in Egypte. Want hyssop werd gebruikt om het bloed van het paaslam over te brengen naar de deur. Weet u nog, de hyssop, dat fungeert dan zo, dus een bosje hyssop, dat fungeert dan als een soort kwast of zo. Die hyssop, die werd gedoopt in het bloed van het inmiddels gestorven paaslam. En dat bloed werd gestreken aan de deurposten. De twee zijposten dan en de bovendorpel. Maar in ieder geval, het leven, het bloed, het leven van het paaslam werd met hyssop overgebracht naar de deur, zodat het leven van het paaslam vervolgens werd het leven van de deur. En het paaslam, wel, ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus, zegt 1 Korinthe 5. En verder hebben wij ook een deur, een levende deur, waarvan de Heer zegt, ik ben de deur. Zo is het, hè? Dus het leven van het paaslam werd overgebracht naar de deur. En dat overbrengen van het leven van de een naar de ander, dat is opstanding, dat is dood en opstanding. Dat is wedergeboorte namelijk. Laat ik maar zeggen, in zijn vroegere leven was de deur een paaslam geweest. Hè? Ja, dat klinkt raar. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. Het paaslam leefde verder als de deur. En zo is het met de Heer Jezus ook, hè. Maar u moet zien dat die beweging van het paaslam naar de deur, die werd volbracht door het hyssop. Het was het middel waardoor het overgebracht werd. Dus hyssop staat voor dat proces van dood naar opstanding. En dus voor wedergeboorte in het algemeen. Afgezien er nog van het feit dat hyssop een plantje is met een prachtig mooi blauw bloemetje. Niet al te groot, want blauw is nooit groot, zoals bekend, hè. Een prachtig mooi blauw bloemetje wat groeit uit de rots. Op een soort rietstengel. Maar goed, daar hebben we het nou weer niet over. Hyssop is dus een beeld van opstanding. Wel, datzelfde geldt ook voor de sneeuw. Want sneeuw brengt ook die verbinding tot stand tussen oud leven en nieuw leven. Vandaag vastgesteld dat het herfst is. Buiten namelijk, hè. Dan heb ik dat vastgesteld. Het is herfst, de bladeren vallen van de bomen, alles wordt kaal, het leven verdwijnt. Het leven van het oude jaar, zal ik dan maar zeggen, het leven van de oude schepping als het ware, verdwijnt, valt af. Wij zeggen de natuur gaat in de winter slaap, maar eigenlijk is het zo, de natuur valt dood. Daar komt het op neer. En pas in het voorjaar hopen wij, want dat hopen wij natuurlijk, dat, dat het weer uitspringt. Ik gebruik met opzet dat woord omdat dat de vertaling is van Pesach. De natuur springt uit of open, dat is Pasen. Kortom, er komt weer nieuw leven. Ja, ja, spring, zeggen de Engelsen. Nou, dat zeggen de Schotten meer. Spring of zo, hè. Maar inderdaad, de natuur springt open, dat is de betekenis, Pesach. Het Engels heeft heel wat van het Hebreeuws meegekregen op een of andere wijze. Die ik nog wel eens uitleg. Maar het gaat erom dat die verbinding tot stand gebracht wordt door de sneeuw. In die tussentijd ligt de sneeuw. Ja, niet overal en niet te veel hopen wij, maar zo hoort het. De natuur valt als het ware dood, zwart, grauw, maar er komt een witte deken overheen. Krijgt een volkomen wit uiterlijk en uit dat witte uiterlijk komt de nieuwe schepping als het ware voort. En u ziet, sneeuw is dood en opstanding. Al waren die zonden rood als scharlaken, zal ze maken witter dan sneeuw. Hoe? Wel door de wedergeboorte, door dood en opstanding. Zie? Dus zowel hyssop als sneeuw spreekt over dood en opstanding. En het is een onverbloemde verwijzing naar het Pesach en Pascha. Dus waarbij het hyssop een rol speelt, maar waarin ook het voorjaar een rol speelt. En dan gaan we verder met vers 10, waar staat: doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. En dan ziet u dat het hier prompt ineens gaat over opstanding. Hiervoor ging het over dood, over verdriet, over rouw, over schuld, of dus berouw, want rouw en berouw horen natuurlijk bij elkaar. Maar dan wordt genoemd ontzondigen en wassen met hyssop of als sneeuw, en dan staat er ineens: doe mij vreugde en blijdschap horen. En dat slaat uiteraard dan op de opstanding. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Dan moet ik meteen zeggen dat beenderen helemaal niet verbrijzeld worden, zeker die van de Heer Jezus niet. Nooit. Weet u nog? Er wordt speciaal op gewezen, het Nieuwe Testament. En bij Pascha trouwens ook. Het paaslam mocht ook geen been van gebroken worden. En wanneer we vers toepassen op Israël, dan moeten we zeggen: de beenderen werden niet verbrijzeld, de beenderen werden vaneengelegd. Ezechiël 37. De vallei, de vlakte met de dorre doodsbeenderen. Maar die beenderen verblijden zich wel. Maar ze waren niet verbrijzeld, ze waren verdrukt. En dat is dan ook de betekenis van dit Hebreeuwse woord. Verdrukt. En een verdrukking kan verbrijzeling inhouden, maar het hoeft niet. En in dit geval is dat dus kennelijk niet zo. Dus dat de beenderen zich verheugen die gij verdrukt hebt. Of die gij vertreden hebt. En nou heb ik meteen de verklaring al gegeven. Het slaat in ieder geval op Israël en Israëls herstel. Volgens Ezechiël 37, de beenderen die tot elkaar gebracht worden. En die uiteindelijk leven ontvangen, doordat God dat zelf geeft. Die beenderen ontvangen geest enzovoort. Dus dat is een beeld van opstanding. En het staat er ook, namelijk dat ze uit hun graven zullen opgebracht worden enzovoort. Dus het is in ieder geval opstanding. In verband met Israël, maar daarom ook in verband met de Heer zelf. Want hoe dan ook wat van een lichaam overblijft na een verloop van tijd, is inderdaad de beenderen. Los. Van één. En pas als er leven komt, dan komen ze weer aan één. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verdrukt of vertrapt hebt. En dan vers 11, verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Dat is het gebed bij de opstanding. Verberg uw aangezicht van mijn zonden, delg uit al mijn ongerechtigheden. En als u zegt, maar daar zijn dan toch, bij de opstanding zijn er toch geen zonden en ongerechtigheden, dan zeg ik, nee, dat klopt, maar dat gebed is ook verhoord. Die zijn weg. Dat is net zoiets als dat er staat over de nieuwe schepping, dat de bladeren van de bomen des levens zijn tot genezing der heiden. En dan zeggen ze, hoe kan dat nou, is er dan zonde? En dat is de verkeerde conclusie. Nee, is geen zonde, is geen ziekte, want die bladeren doen het goed. Het werkt dus. En zo is het hier ook. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Want ook na de dood hebben wij herinnering aan dat wat voor de dood was. Maar het staat uitdrukkelijk vast dat God dit gebed verhoord of verhoord heeft en heeft weggedaan. De al wat behoorde bij het oude leven. God heeft dat weggedaan. En dat het daarom gaat, dat blijkt uit vers 12, want vers 12 is uiteraard commentaar op vers 11 gewoon, waar staat: schep mij een rein hart, o God. Of anders gezegd, vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Ziet u, het gaat over het binnenste. Het was eerst leeg. Maar het wordt gevuld door God zelf. Hoe dan? Wel, God geeft zijn geest in ons. Of op een andere plaats staat, dat is Jeremia 31, God geeft een nieuw hart in ons binnenste. Dus Jeremia 31, waar gesproken wordt dat over dat God iets nieuws schept op de aarde. Ik zoek het allemaal niet op. Jullie hebben allemaal langzamerhand de concordantie gekocht. Hè? Dus ik ga dat niet meer uitleggen. Maar er staat in Jeremia 31... dat God zegt, zie, de Heere schept iets nieuws op de aarde. De man zal, of de vrouw zal de man omvangen. En daarmee wordt er dus gesproken over een nieuw huwelijk. Maar als resultaat niet van een oude schepping waarbinnen een nieuw huwelijk tot stand gebracht wordt. Want dat is zelfs in de Bijbel verboden. Maar het gaat om een nieuw huwelijk in een nieuwe schepping namelijk. Waarin de vrouw de man zal omvangen enzovoorts. Een huwelijk wat nooit meer verbroken wordt. En dat is het resultaat van een nieuwe schepping. Zie, de Heer heeft iets nieuws geschapen op de aarde, staat er. De vrouw zal de man omvangen. En daarna, een paar versen verder, in hetzelfde Jeremia 31 wordt gesproken over het nieuwe verbond, waarbij gesproken wordt over een vlees en hart in het binnenste. God schept een nieuw binnenste. En daarom ook een nieuw huwelijk. Ik hoop dat iedereen begrijpt hoe dat met elkaar samenhangt. Men moet een ander karakter hebben, moet een andere aard hebben, een andere geest zou ik willen zeggen, hebben om verbonden te kunnen zijn en blijven met de levende God. Met een rechtvaardig God. En dat is precies wat de Heer door die weg van dood en opstanding tot stand brengt. En daar gaat het hier om. Er staat, schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Dit hangt direct samen met het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus over wedergeboorte, namelijk een geboorte uit de geest. Het is een toelichting feitelijk op deze woorden uit Psalm 51. Schep mij een rein hart, een rein binnenste, of anders vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest, waarbij vernieuwing niet wil zeggen dat het oude wat opgeknapt wordt, maar vernieuwing betekent dat het oude vervangen wordt door wat nieuws. Dat is vernieuwing. Als je de ketel van mijn centrale verwarming vernieuwd hebt de afgelopen dagen of weken, dan betekent dat er een ander gekomen is, niet dat het oude is opgeknapt. Zo werkt dat niet. Het is vervangen. Dus vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Let op vast. Zie? Weer een verwijzing naar een nieuwe schepping. Die geest verandert niet meer. En in verband daarmee vers 13. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Kan Heilige Geest dan van iemand afgenomen worden? Nee, natuurlijk niet, want het staat hier. Het is een gebed van de Heer zelf aan zijn hemelse Vader. En dat is een gebed wat vervuld wordt. En inmiddels is. Daar gaat het juist om. Dat is de overwinningskreet, zal ik bijna willen zeggen, uit de Romeinenbrief, waar gezegd wordt dat hij is eenmaal, dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, vanwege zijn schuld die hij op zich nam, is hij der zonde eenmaal gestorven, Romeinen 6. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. De dood heerst niet meer over hem. Zie? En die Heilige Geest wordt niet meer weggenomen. En daarom is dat juist de vervulling van wat in dit vers staat. Verwerp mij niet van uw aangezicht, of anders gezegd, neem uw Heilige Geest niet van mij. En ik wijs er maar op dat dit de eerste keer is in de hele Bijbel, bladzij 573 bij mij, dat de Heilige Geest onder die naam genoemd wordt. Waaruit maar weer volgt dat de Heilige Geest de geest is van de Messias, van de Heer Jezus. Die trouwens, volgens de woorden van de engel tot Maria, geboren was, of verwekt was door Heilige Geest. En zijn als iemands geest dan al Heilige Geest heet, is het de geest, de Heilige Geest dus, van de Heer Jezus zelf. Alleen het aardige is dat hij zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Waarbij je nog altijd kunt vragen van wie is die geest nu? Ja, van beide. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Zie? Die Heilige Geest is juist dat wat God en de Heer Jezus met elkaar verbindt. Het is één geest. Eén en dezelfde geest. Daarom zijn ze in wezen ook één en dezelfde persoon. God zelf namelijk. Ik hoop dat we dat goed voor ogen houden. Het is die één geest die hen beide tot één maakt. Zoals er ook één, die geest namelijk, één geest is die ons als gelovigen tot één maakt. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Tot één persoon. Tot één lichaam, tot het lichaam van Christus. En aan de andere kant, de Heer Jezus en zijn hemelse Vader zijn één omdat het één geest is. En hij zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. En die geest is uiteraard ook niet van hem genomen. En u begrijpt, Nu misschien waarom dat hetzelfde is als de eerste helft van het vers, namelijk: verwerp mij niet van uw aangezicht. De Heer was juist door die Heilige Geest met God en met het aangezicht van God verbonden. En hij bidt: neem uw Heilige Geest niet van mij. En als commentaar erop leest u bijvoorbeeld, in de rest van vandaag, leest u bijvoorbeeld Handelingen 2, de toespraak van Petrus, die daar uitdrukkelijk op wijst dat bepaalde psalmen niet vervuld zijn in David, maar slechts vervuld worden in de zonen Davids, van wie gezegd wordt dat zijn ziel in het dodenrijk geen verderving heeft gezien, enzovoorts. En de apostel zegt dan: dat is niet vervuld bij David, want die was zelfs helemaal niet dood. Dat kan ook niet, dan kan je zo moeilijk gedichtjes maken, hè? Ja, het is heel simpel. Hij zegt: die psalm die kan niet op David van toepassing zijn. Hij is van toepassing op de zonen Davids, die geen verderf heeft gezien in de dood en daarom ook uit de dood is opgestaan. En dat zegt vers 14 dan ook, namelijk: geef mij weder de vreugde uws heils. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Beide dingen spreken over de opstanding. Ik moet nog wat zeggen wat ik vergeten heb. Dat is namelijk dat er in de vers 1 tot en met 8 steeds gezegd wordt: gij doet dit, gij doet dat. Met name in vers 8. Gij hebt lust tot waarheid en gij maakt mij wijsheid bekend. Er wordt gezegd over wat God doet. En daarom is het opmerkelijk dat in vers 9 de zin ineens omgekeerd wordt en in vragende vorm staat. Er staat: ontzondig mij met hyssop. Als gebed. En ik neig ertoe de voorkeur aan om het anders te zetten, namelijk: gij ontzondigt mij met hyssop en ik zal rein zijn. En vers 10, gij doet mij vreugde en blijdschap horen. Zie, en vers 11, gij verbergt uw aangezicht van mijn zonden. En gij neemt uw Heilige Geest niet van mij. En als dat zo is, dan krijgt vers 8... nog veel meer betekenis. En ook vers 6 natuurlijk, waar gesproken wordt over waarheid en over het spreken van God. Want als dit zo is, dan betekent dat de Heer Jezus, degene in wiens mond deze woorden liggen, in feite vaststelt dat God trouw is aan datgene wat hij oorspronkelijk beloofd heeft in de schrift. Gij doet dat. Gij ontzondigt mij met hyssop. Waarvoor dank uiteraard. Maar dan is het niet de vraag, maar het is de vaststelling van het feit. En dat is geloof. Zie. Dus vers 12. Gij schept mij een rein hart, o God. En gij vernieuwt in het binnenste van mij een vaste geest. En dan vers 13. Gij verwerpt mij niet van uw aangezicht. En gij neemt uw Heilige Geest niet van mij. En vers 14. Gij geeft mij weder de vreugde uws heils. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Nou, vreugde uws heils. Wel, heil is er door wedergeboorte, door opstanding uit de dood. En vreugde uws heils is dus vreugde in verband met het nieuwe leven wat er is door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En het nieuwe leven wat er is, dat heet geest. En vandaar de tweede helft van het vers. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Waarbij die geest, namelijk het opstandingsleven, nog in verband gebracht wordt met vrijmoedigheid. En dan neem je concordantie, dan zoek je op waar het in de Bijbel voorkomt, en dan zul je zien dat vrijmoedigheid gebruikt wordt in de schrift hoofdzakelijk voor de toegang in de hemel zelf. In welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang? Efeze 3. Of laten we dan met vrijmoedigheid toetreden of naderen tot de troon der genade. Waar? In de hemel zelf, in het binnenste heiligdom enzovoorts. Hè? En op een andere plaats: werp uw vrijmoedigheid niet weg. Ook dan gaat het om vrijmoedigheid om in te gaan. En zo wordt hier dus in het vers niet alleen gesproken over opstanding, maar zelfs over hemelvaart. Hoe bedektelijk dan ook. Maar het staat er. En dan staat er in vers 15: zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. En er wordt dus gesproken over de prediking van of door de opgewekte. Hier hebben we te maken met de Heer die opgestaan is uit de dood en die daarmee in verband belooft dat hij de overtreders Gods wegen zal leren en dat als resultaat ervan de zondaren zich tot hem zullen bekeren. En dat is ook Hebreeën, namelijk: God eertijds veelmalen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, waarmee gezegd wordt dat de opgewekte en ten hemel gevaren Christus predikt. God spreekt in deze laatste dagen, die zijn er nog hoor, die laatste dagen. God spreekt in deze laatste dagen tot ons in of door de Zoon die hij gesteld heeft tot de erfgenaam van alle dingen en die volgens twee versen verder gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat wil zeggen, hij spreekt tot ons, hij leert ons, maar hij doet dat niet terwijl hij hier op aarde rondwandelt, maar terwijl hij zit aan de rechterhand Gods op de troon der genade. Het is de Heer die ons nu onderwijst. En dat is wat hier beloofd wordt. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Welke wegen denkt u dat hij ons zal leren? Wel, deze weg waar we het over hebben. De weg namelijk dwars door de dood heen. Zie, de weg van de veroordeelde door de dood heen tot de opstanding. En dan vers 16, verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Want welke bloedschuld hebben wij? Wie hebben wij vermoord? Ja, de Heer Jezus zelf. Aan zijn dood hebben wij schuld, ja. En daarom ligt het ook in de mond van Israël straks bij haar bekering. Wanneer ze rouw over hem bedrijven als over een enige geborene, dan bidden ze uiteraard, verlos mij, of gij verlost mij van bloedschulden, o God. Gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Want niet alleen zal de Heer zelf, of zou de Heer zelf spreken tot ons en Gods wegen aan ons bekendmaken, maar ook Israël, in wiens mond deze psalm gelegd kan worden, zal straks in de toekomst Gods zendingsvolk zijn op aarde. En tot op zekere hoogte zijn wij dat nu, maar daarbij zeg ik tot op zekere hoogte. En dan, Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Dat is wat Paulus bidt. Dat hem vrijmoedigheid gegeven wordt in het spreken, in de opening zijns monds. Vrijmoedigheid zelfs, omdat het daar gaat speciaal om het spreken over de toegang die er is tot de troon der genade, de toegang in de hemel zelf. Dus vandaar vrijmoedigheid in het spreken, in het prediken van het evangelie der verborgenheid zelfs. Want, vers 18, en dan staat het er hoor, want gij hebt geen lust tot offeranden. En dan zit er iemand te lachen achterin, die zit te wachten of ik erover struikelen wil, over wat er nu staat. Er staat namelijk, anders zou ik ze geven. Nou, dat staat er niet hoor. Er staat zoveel als, maar ik zal ze geven. Want gij hebt geen lust tot offeranden, of de laatste helft, in brandofferen hebt gij geen behagen, maar het is de Heer die zegt, want ik zal ze geven, of en ik zal ze geven, ik zal het offer brengen. Dat is precies wat de Hebreeënbrief zegt, haalt dit ook aan en zegt dat God geen behagen heeft in brandoffer enzovoorts, en dat er dan iemand komt die zegt, zie, kom o God om uw wil te doen in de rol des boeks is van mij geschreven, en dan blijkt namelijk dat de oude offers van het Oude Testament aan de kant worden geschoven, om plaats te maken voor het ene, eenmalige offer van de Heer Jezus zelf. Daar gaat het hier om. En als u het woord anders toch wil laten staan, dan moet u vertalen met, ik zal wat anders geven. Het is de Heer die een ander offer bracht. Die zichzelf offerde namelijk. En ook als u het in de mond legt van Israël straks, dan ook is het wat anders. Want Israël zal niet offers brengen in de vorm van dieren of wat dan ook. Israël zal zichzelf offeren. Op precies dezelfde wijze als ook wij vandaag aan de dag geen dieren offeren, maar zoals ook wij onze lichamen stellen tot een goden welbehagelijk, welriekend offerande. En dat is Romeinen 12, de eerste verse. Om dat offer gaat het. En wat houdt dat meer speciaal in? Wel, dat is dat onze lippen geopend worden. Dat we het woord van God spreken. En zo lees ik verder, vers 19. De offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Nee, want wanneer wij zwak zijn, is het Gods genade en Gods kracht die in onze zwakheid volbracht wordt. Dat is het principe. Het oude mens moet afgebroken worden. Moet zeggen, onze hoop is afgesneden. Zie, wij zijn verdord. In Ezechiël 37 is het waar de dorre doodsbeenderen dat spreken. Als een beeld van Israël. Zie, wij zijn zeer dor. Onze hoop is afgesneden, maar dan is het God die hen tot leven wekt. En zo is bij ons ook de offerhanden van God. Zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. En dan doe wel bij Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op, want die moeten eerst verbroken worden namelijk. Ook met het huis van David, het koningshuis, was het zo dat het een afgehouwen tronk zou moeten worden eerst. Alvorens een nieuw reisje aan tevoorschijn zou komen. En zoals met Jeruzalem ook, zou eerst geslecht moeten worden, alvorens het opnieuw opgebouwd zou worden. En dan staat er in vers 21, dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Toch offers, rechtvaardige offers. Offers die gebracht worden door rechtvaardigen, dat zijn offeranden der gerechtigheid. Aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt, is een totaliteit. Want het brandoffer is een offer wat gans verteerd wordt. En dan zullen zij varren offeren op uw altaar, maar die varren hier, dat zijn in principe wij. Wij worden geofferd, zoals van de Heer ook gezegd wordt dat hij zich voor de volle 100% heeft overgegeven. Ik heb bij andere gelegenheden erop gewezen dat het brandoffer de uitdrukking is van de totale overgave van de mens aan God. De totale overgave, niet alleen nu, maar ook voor de toekomst, voor alles. En vandaar dat het helemaal verbrand werd op het altaar goden tot een welriekende reuk. En nou we dan toch de Hebreeënbrief aangehaald hebben, blader ik nu maar weg van Psalm 51 en citeer ik uit Hebreeën 13. Waar in vers 12 en 13 gesproken wordt over de verwerping van de Heer Jezus. Maar daarna, en daarna wordt in vers 14 de toepassing op ons gemaakt, wanneer er staat, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Wij hebben hier niet een blijvend Jeruzalem, maar wij verwachten de wederopbouw van Jeruzalem. Alleen niet het letterlijk Jeruzalem in ons geval, hoewel we dat ook verwachten natuurlijk, maar een geestelijk Jeruzalem. En dan staat er, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Wat wij offeren aan God is de vrucht van onze lippen. Dat is onze dankbetuiging. Eerst waren we leugenaars, van nature. Maar we hebben de waarheid Gods geaccepteerd en de bedoeling daarvan is vanzelfsprekend dat wij vervolgens waarheid spreken. En dat we in die waarheid God groot maken. God zoekt de zulke die hem aanbidden in geest en in waarheid, staat er. Johannes 4. Geest, namelijk nieuw leven. En waarheid, namelijk het woord van God zelf, wat de waarheid is. Zie? En die waarheid komt in de eerste plaats tot uitdrukking wanneer we hem danken voor alles wat hij gedaan heeft. Wanneer we vaststellen dat hij het is die barmhartig is en die goede tieren is en die genadig is. Dat hij het is die ons ontzondigt en die ons reinigt en die ons wast en ons een nieuw hart geeft enzovoort. Een vaste geest in ons. En daar gaat het om. En zo zien we, deze psalm niet alleen wijst op het lijden van de Heer Jezus, maar vooral op het resultaat daarvan, namelijk om iets wat voor God acceptabel is. Een offerander die God wel gewild heeft. En ons offer is dat wat wij brengen, namelijk onszelf. Ons lichaam, wat we stellen, tot een gode, welbehagelijk en welriekend offerande. Want dat is onze logische eredienst, zegt Romeinen 12. En u ziet dat het alles en uitsluitend en alleen gaat om de verheerlijking van God. Daarom werd Jezus mens. Daarom nam hij onze schuld op zich, opdat wij gezamenlijk, en omdat hij te midden van zijn broederen, de Heere zou lofzingen. Dat is de bedoeling. Zullen we danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we zo tot u gebracht zijn. Dat u ook ons ontzondigd hebt met hyssop en dat u ons gemaakt hebt witter dan sneeuw. En hoewel wij geboren werden in zonde en ongerechtigheden zijn ontvangen, hebt u ons gemaakt tot eerstelingen van een nieuwe schepping. En u geeft ons vervolgens ook de gewisse weldadigheden van David. Vader, we danken u voor dat werk wat u volbracht hebt, voor die wegen die u gegaan hebt, maar die u ook vervolgens aan ons hebt willen onderwijzen. En we danken u ook dat we vandaag dat woord mochten openen. Dat woord waarin u uw waarheid hebt weergegeven, waarin uw gerechtigheid geopenbaard wordt. En we danken u dat die gerechtigheid tot ons komt. Dat die gerechtigheid komt tot en over alle die geloven. We danken u, Vader, dat we zo uw kinderen mogen zijn en vrijmoedig mogen naderen tot uw troon. Dat we u mogen aanbidden. Dat we voor u mogen belijden datgene wat u voor ons gedaan hebt. Dat we de hand op uw woord mogen leggen en het ons mogen toe-eigenen en zeggen, inderdaad, wij danken u, Hemelse Vader, voor wat u volbracht hebt, wat u beloofd hebt in uw woord te zullen doen en wat u inmiddels gedaan hebt en ook nog zult doen in de toekomst. Wij danken u ook voor de hoop die u ons daardoor geschonken hebt, dat we mogen uitzien naar een geopende hemel, dat we uitzien mogen naar een rijke toekomst, omdat die toekomst ligt in een nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont. Wij danken u, Vader, dat we ook nu als eerstelingen van de nieuwe schepping ons aan u mogen toevertrouwen. Dat we onszelf mogen stellen als offers die door u gebruikt worden om u te dienen, om u te verheerlijken, om uw rechtvaardigheid te demonstreren en boven alles ook als toonbeeld van de rijkdom van uw genade. Wij danken u, Vader, voor die zaligheid waarop u acht mocht te geven. Amen.